Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vader, ik heb gezondigd. Ik heb gisteren tijdens het bidden de hele tijd aan zuster Andrea gedacht. Terwijl ik eigenlijk aan u had willen denken. Vader, ik heb gezondigd. Ik vraag u mij te vergeven. Het maakt me niet uit welk offer ik moet brengen. Het maakt me niet uit wat u van me vraagt. Als u me maar geneest van al deze gedachten. Want ik wil een zuster worden. Zorg dat ik alsjeblieft niet in de hel kom. Want in de hemel bij u wil ik zijn. Ik wil u voor eeuwig prijzen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Je luistert naar Van God Los. Met de verhalen van Ryan, Fieke, Mathilde, Daniela, Aida en Micha.
Ik kan me heel goed herinneren dat mijn ouders aan het bidden waren voor iemand die ziek was. En ik dacht, oh, dat is wel fijn als iemand ziek is. Nu moet je gewoon verbidden en dan wordt hij beter. Maar die werd dan niet beter, dacht ik. Waarom doe je dit?
Maar ik moest dus blij zijn, en jij kennelijk ook, met een vrijstelling van zoveel keer per dag bidden en allerlei dingen doen, want dat hoefde de heilige vrouw niet. Nee, maar dan heeft de heilige vrouw meer tijd om achter het aanrecht te zitten.
Want ik vind mezelf eigenlijk niet dwars.
Nee, wat vind jij jezelf wel?
Ik vind mezelf heel logisch.
Ik ben Ronit Palash.
Mijn naam is Lale Gül.
En dit is aflevering 2. Anders dan de rest. Waren er eigenlijk mensen met wie jij het kon hebben over het feit dat je niet zo gelovig was als de rest?
Nee. Dat viel nooit goed. Als ik een voorzichtige poging deed, dan bijvoorbeeld, ik had een Nederlands vriendje op een gegeven moment. Nou, dat had niemand. Iedereen ging gewoon met de eigen afkomst. Weliswaar hadden ze wel stiekem een relatie bijvoorbeeld, maar ze deden gewoon niks seksueels, et cetera. En dan was het stiekem afspreken en dan was het idee van ja, als we wat ouder zijn, gaan we verloven en trouwen. Maar het waren gewoon altijd Turkse jongens. Bij mijn nichtjes, bij mijn vriendinnen. En in het geval van de Marokkanen waren het altijd Marokkaanse jongens. Dus ik was de enige die ook daar heel veel moeite mee had. En als ik het daarover had, dan was het van Ja, maar Lala, je hebt wel gelijk. Het zou moeten kunnen. Ik snap het wel dat je verliefd op hem bent, maar dat is gewoon niet iets wat ooit geaccepteerd gaat worden. Dat is niet onze cultuur. Dat is gewoon niet van ons geloof en niet van onze afkomst. En dat mag gewoon niet. En ik verbaasde me altijd over hoe makkelijk zij dat uit hun strot kregen. Omdat ik dacht van, ja, maar je hebt toch ook iets van eigen hersens en je kan er toch vraagtekens bij zetten. Maar dat kwam dan niet. En dan was het zo van, ik snap het wel, maar het kan gewoon niet. Dus ze hadden al lang die grenzen geïnternaliseerd en geaccepteerd. En daar viel ook niet aan te tornen.
En hoe was het voor jou met iemand te zijn die zo anders was dan hoe jij opgroeide? Kon je dan wel alles met die persoon bespreken? Begreep hij jou?
Nee, ik had heel vaak het idee dat hij er echt helemaal niks van begreep.
En om wat voor dingen ging dat dan om?
Nou, bijvoorbeeld over dat ik zei van, ik kan nooit bij jou slapen. Wij kunnen nooit samen op vakantie. Hij wilde bijvoorbeeld samen naar Parijs en zo, geloof ik. Of naar een weekendje Texel en zo. Wat allemaal heel normaal is op die leeftijd als je 18, 19 bent. En ik zei altijd van, nee, dat kan niet. Ik moet ook voor het donker thuis zijn elke dag. En ik ging ook altijd stressen van, de trein rijdde niet. En ik moet gewoon voor die in die tijdstip thuis zijn en zo. En hij zag die stress en hij dacht van, waar gaat dit over? Wat maakt het uit? Dan ben je toch wat later thuis. En ik zei, nee, dan heb ik gewoon oorlog. En ook over kleding, weet je. Ik verkleedde me vaak in de trein. we gingen ook stiekem naar het strand. Dan was ik altijd om me heen aan het kijken van, is er niet een, weet ik veel, een bekende, een vriend van mijn broertje, weet ik veel wat, het kon iedereen zijn. En ik was altijd bezig met, word ik niet herkend, word ik niet betrapt, kom ik wel op tijd thuis. En hij snapte dat allemaal niet. Ook het feit dat ik toen nog een hoofddoek droeg en dat ik zei van, en dat ik hem wel gewoon heel gemakkelijk afdeed als ik bij hem was. En dat hij zei van, ja, maar ik snap gewoon niet hoe je iets doet waar je zelf niet achter staat. Dan doe je het gewoon niet, toch? En ik had zoiets van, ja, het is heel makkelijk gezegd voor jou. Want jij bent altijd opgegroeid in vrijheid.
In deze aflevering gaan we het hebben over anders zijn dan de rest. En als eerst gaan we daarvoor luisteren naar Daniella. Zij groeide op in een orthodox Joods gezin in Amsterdam. Ze vond het altijd al oneerlijk dat er van haar als meisje andere dingen werden verwacht dan van haar broer. En ze herinnert zich nog heel goed de eerste keer dat ze twijfelde aan het geloof zelf. Dat was toen ze als klein meisje in de synagoge aan het bidden was.
En een van de mensen naar mij toe kwam en zei dat ik het helemaal verkeerd aan het doen was. En dat ik zoiets had van, ja, maar hè, wat dan? En wat maakt dat eigenlijk uit? Ik ben aan het bidden en ik probeer heilig dit gebed te zeggen met zoveel mogelijk overtuiging. En dan gaat zo'n iemand tegen mij zeggen, ja, je zegt niet het goede en dat moet op een andere manier. En dan dacht ik, zou God, als die dan bestaat en als hij naar me kijkt, dit dan echt zo verschrikkelijk vinden?
Ja.
Ik voelde me zo vernederd.
Dat is zo privé en zo intiem. En dan komt iemand je vertellen inderdaad dat je het weer niet goed doet. Ja, kan ik me wel goed voorstellen.
Maar ervoor je dat bidden ook als intiem?
Ja, ik had wel het idee van, hey, ik maak contact met iets groter dan mezelf. En ik wil dat gewoon heel goed doen. En daar krijg ik wel altijd een heel warm gevoel van. Het is het combinatie van het goed doen en iets heiligs doen of zo. Of dat intiem is. Ja, het was intiem omdat ik mijn dingetje aan het doen was, zo goed mogelijk. En iemand anders opeens daar met een bijl in komt hakken. Dat.
Als ze aardig tegen je geweest waren, dan was je misschien niet gaan twijfelen.
Op dat moment niet. Maar er waren natuurlijk meer dingen. Want ik vond meisjes en jongens helemaal niet anders.
Mm-hmm.
En ik snapte er helemaal niks van dat er een geloof was die dat dan kon vertellen. Vond ik gewoon heel raar.
Dat had je zelf bedacht of had je dat ergens opgepikt? Want ik had het wel geïnternaliseerd dat vrouwen en mannen gewoon anders waren. Want dat werd mij continu verteld.
Ja, anders maar evenveel waard. Daar heb ik het eigenlijk over.
Ja, dat zeggen ze wel, maar eigenlijk
nee, joh,
in de praktijk ben je niet evenveel waard.
Ja, en sterker nog, je wordt gewoon een beetje voor de gek gehouden. Want ja. Er wordt gezegd, vrouwen zijn heiliger dan mannen. Daarom hoeven ze niet zo vaak
ja,
te bidden.
Ja, maar ze mogen 90% minder. Dus,
ja,
en ze
maar
moeten,
ze zijn heiliger. Je bent vrijgesteld.
Ja.
Dat wordt er gezegd.
Maar dat is alleen de theorie.
Ja.
Of zo.
Maar ik moest dus blij zijn, en jij kennelijk ook, met een vrijstelling van zoveel kippendag bidden en allerlei dingen doen, want dat hoefde de heilige vrouw niet. Nee, maar dan heeft de heilige vrouw meer tijd om achter het aanrecht te zitten. Ik wilde niks aannemen. Dus ik wilde weten, waarom zit het dan zo?
Mm.
Dus ik ging vragen, waarom mogen vrouwen dit niet en mannen wel? Waarom hoeven vrouwen dit niet en mannen wel? En daar kwam die verklaring uit, dat vrouwen heiliger zijn. En ik dacht, nou, dat is een mooi verhaal, maar niet heus. Ik kon dat gewoon niet helemaal serieus nemen.
Vanaf het begin al niet?
Nee, ik bedoel, dan moet de vrouw moet haar, haar bedekken bij ons. Hè, en haar lichaamsdelen, de blote armen en benen. En ze mag geen décolleté, alles moet dicht. Waarom? Omdat die kerels zich niet kunnen bedwingen. Dan moet je herkennen uit, hè, ja, uit jouw wereld. Dan denk ik, waar ligt het probleem nou?
Ja.
Dus er zit heel veel dingen die juist voor mij niet logisch waren, omdat ze een omkering waren van waar het echt over ging.
Ja, wel bijzonder dat je dat zo snel al in de gaten had.
Ja.
Ik was niet zo snel, denk ik.
Nee, maar je was wel snel met je verhaal vertellen.
Ja.
Wat ik weer heel bijzonder vind, dat jij dat durft en kan. Hè? Ik zit hier als 52-jarige een keer mijn verhaal te doen.
Een fragment uit de roman Unorthodox van Deborah Feldman. Ik begrijp niet waarom ik niet kan zijn als die andere meisjes, bij wie de bescheidenheid er zo is ingesleten dat ze door hun aderen vloeit. Zelfs hun gedachten zijn stil en rustig, dat zie ik meteen. Bij mij kun je altijd aan mijn gezicht zien wat ik denk. Zelfs als ik mijn gedachten niet hardop uitspreek, kun je zien dat ze verboden zijn. Gelooft hij wel in God?
Achteraf?
Ryan, hoor je hier.
Ik denk niet dat ik ooit in God heb geloofd. Echt in de persoon God, dat er iemand was die over ons waakte. Ik vond het een concept. En het bleef voor mij een concept. En ik dacht, als ik ouder word, dan ga ik het snappen. Dan ga ik het voelen.
Gebeurde het niet.
Nee. Tegendeel. Nee.
Je hebt je nooit verbonden met God gevoeld in een gebed? Of tijdens
nee.
het vasten of in de moskee?
Nee.
Oh, dat is wel heel bijzonder. Ik heb me wel heel lang gelovig gevoeld.
Oh, grappig. Oh.
Ja.
Het was voor mij een groot toneelstuk. Ik dacht, waarom doet iedereen dit? Waarom is het voor iedereen zo belangrijk? En wanneer ga ik de vruchten zien wat iedereen hier allemaal doet? Ik kan me als kind zijn al een paar keer heel goed herinneren dat mijn ouders aan het bidden waren voor iemand die ziek was. En ik dacht, oh, dat is wel fijn. Als iemand ziek is, dan moet je gewoon verbidden en dan wordt hij beter. Maar die werd dan niet beter, dacht ik. Waarom doe je dit? Is het op goed geluk? Ik snap het niet.
Is het erg om iets niet te snappen? Of kan het ook rust geven om te aanvaarden dat je sommige dingen niet moet willen begrijpen? Een fragment uit Micha's boek, een handreiking aan mijn ongeboren zoon.
Geloven staat haaks op weten. Ik weet dat sneeuw koud is en vuur warm. Ik kan zeggen dat ik geloof dat vuur koud is, maar als ik mijn vingers in een vlam houd, zal ik ze toch echt verbranden, wat mijn geloof ook is. Toch geldt binnen de religie vaak de overtuiging dat het geloof voorbij gaat aan kennis. Het argument is dan vaak wij, mensen, begrijpen dat gewoon niet.
Want het antwoord was heel vaak, je moet niet van die lastige vragen stellen.
Daniela, hoor je hier.
Het antwoord was ook heel vaak, omdat het zo is. Dus ik, door het stellen van de vraag zette ik eigenlijk dingen op scherp. Terwijl ik de vraag stelde, deels als puber natuurlijk echt wel dwars. In de zin van, ik ben het er niet mee eens hoe dit hier gaat en ik moet het aan de kaak stellen. En dan doe ik dat door te benoemen wat ik zie en daar vragen over te stellen.
Vragen stellen. Aida deed dat thuis en ook op school. De antwoorden die ze kreeg waren heel verschillend.
Ja, ik heb heel erg een ander wereldbeeld gekregen door de dingen die ik op school leerde. Op school kregen we lessen over bijvoorbeeld dus geschiedenis en dan de evolutietheorie en hoe mensen ontstaan zijn. En wat je bij ons zeg maar thuis bijvoorbeeld leerde was dat er zoiets bestond als dat mensen vroeger heel groot waren, zeg maar in de vorm van reuzen. En soms kom ik ook wel online dingetjes tegen waarvan mensen zeggen van ja, kijk, hier is bewijs, er is supergrote trui of shirt gevonden en dat soort dingetjes. En dan denk ik bij mezelf van ja, maar dat is niet zeg maar wetenschappelijk bewezen. En dat is ook wel iets wat ik echt heb aangeleerd door school. Dat zeg maar dat je via de wetenschap allemaal dingen kunt onderzoeken. En wat ik thuis dan bijvoorbeeld leerde is dat je dan een boek hebt en daar het uit verteld wordt. En waarom klopt het? Omdat het in het boek staat. En dat is een hele vreemde beredeneringswijze.
Een cirkelredenering.
Inderdaad. En dat vond ik heel vreemd vroeger. En dat, is waar ik, dat was ook een van de eerste dingen waardoor ik er tegenaan hikte. Van ja, maar dit klopt allemaal gewoon niet.
Een passage uit Ik ga leven. Als men geen gehoor heeft, bestaat geluid niet voor diegene. Maar dat zou verder voor het bestaan van geluid niets uitmaken. Voor wie kleurenblind is, bestaan kleuren niet, maar hij weet door anderen dat er iets bestaat wat hij niet kent. Dat er miljarden gelovigen zijn, verandert ook niet de afwezigheid van een God in ons leven. En zo is dat ook met doden en domme mensen. Zelf hebben ze er geen last van, het is vooral de omgeving die moet lijden. Ik kan heel goed zeg maar de momenten terugroepen waarbij ik had van oké, dit kan niet kloppen, hier zit een foutje in. Ik had het altijd op het strand, want ik was helemaal ingepakt. En mijn broertje en mijn neefjes en mijn neven en zo, als we samen naar het strand gingen met de hele familie, die hadden gewoon alleen een zwembroek aan. En die konden wel in de zee en gewoon zonnen en bruin worden en blabla. En dat wilde ik ook zo graag doen. Maar ik kon het niet, want ik droeg een hoofddoek en een lange jurk. En ik moest gewoon een soort van de schaduw steeds opzoeken en een kibbelingetje eten aan de kant. Dat was voor mij het eerste moment dat ik dacht van oké, dit klopt niet. Het tweede moment was toen ik van de imam in de moskee hoorde dat elke niet-moslim naar de hel gaat. Maakt niet uit hoe goed jij bent. Maakt niet uit, al ben je chirurg en heb je duizenden levens gered. Al heb je miljoenen gedoneerd aan de armen. Maakt niet uit. Als jij als niet-moslim sterft, dan kom je in de eeuwige hel. En als jij als moslim sterft, al ben je een verkrachter, al ben je een moordenaar, dan heb je nog altijd kans dat je vergeven wordt. Want ja, je zat wel bij het goede geloof. En toen dacht ik van oké, dat zijn wel heel weinig mensen die uiteindelijk, hè, als je kijkt naar de hele wereld, die het paradijs krijgen. En dat strookt niet echt met dat God barmhartig zou zijn. En het derde geval was dat ik eigenlijk op de middelbare school een beste vriend kreeg die homoseksueel was en Turks was. En daarmee kon hij echt niet thuiskomen en die was zwaar depressief geworden. Terwijl ik het echt een hele aardige jongen vond en die had zoveel talent, zoveel intelligentie. Hij deed gewoon VWO en zo, maar het mocht allemaal niet baten, want hij was te vrouwelijk en dat moest hij maar gewoon veranderen. En hij zou never nooit met een vriend thuis kunnen komen of whatever. En dat heb ik ook in mijn boek geschreven. Later heeft die jongen mij gecontact en die moest gewoon huilen toen hij dat las in mijn boek, omdat hij nu wel gewoon uit de kast is en zo. Maar hij spreekt zijn familie niet meer. Nou, dat waren drie momenten die ik voor mezelf heel erg kan terugroepen van dit klopt niet. Had jij ook van die momenten die je heel specifiek weet van oké, nu heb ik wel hier bedenkingen bij?
Ja, sowieso alle drie wat je opnoemt, daar dat ben ik het hartstikke mee eens. Dat heb ik zelf ook ervaren, bijvoorbeeld met dat kleding. Ik droeg gelukkig geen hoofddoek, omdat mijn moeder daar heel erg tegen was dat ik dat op een jonge leeftijd ging doen.
Dit is Aida weer.
Dat heeft ze nooit echt zo gezegd, maar ze heeft me altijd de kledingvrijheid gegeven. Maar ik merkte wel dat ik bijvoorbeeld lange kleren aan moest doen van mijn vader. En als ik bijvoorbeeld bij mijn oma was, dan als zij bijvoorbeeld zeg maar iets van mijn rug zag, dat ze dan al helemaal panisch werd. Mm. Dus ik merkte al dat mijn lichaam geseksualiseerd werd op een jonge leeftijd. En dat ik daar eigenlijk, ik voelde me gewoon geobjectificeerd. Gewoon een stuk vlees wat, hoe heet dat, op zo'n jonge leeftijd al gevoelens kan losmaken bij oudere mannen. En dat vond ik naar. Dat vond ik heel naar.
Ja, heel herkenbaar. Dat je heel erg. Het wordt heel erg in je gezicht gedrukt dat je vrouwelijk bent. En dat je de hele tijd als een soort
je wordt
seksueel
altijd
object
bekeken.
Rondloopt. Ja.
Ja, je wordt altijd zeg maar door zo'n vizier gezien van mannen. En je moet altijd door dat perspectief van mannen, moet jij jezelf als vrouw beelden. Je mag zeg maar nooit los van het perspectief zijn.
Dus eigenlijk de allereerste vraag die je had was over de bedekking. En waarom moeten mannen dat niet? En de hoofddoek. Weet je nog wat voor andere bedenkingen je had?
Je noemde ook de homoseksualiteit op. Dat was echt één van de eerste dingen waarvan ik dacht van dit geloof klopt gewoon niet. Want hoe kan je liefde outlawen? Dat is gewoon onmenselijk. Dan kan je geen barmhartigheid meer claimen of rechtvaardigheid meer claimen.
Mathilde zat al met zichzelf en het geloof in de knoop. Het feit dat ze op meisjes viel maakte het alleen maar ingewikkelder. Als tiener schreef ze erover in haar dagboek.
28 september 2004. Maar ik zou ook niet weten wat ik zou doen als ik een relatie had met een vrouw. Het is vrij duidelijk beschreven dat het niet mag in de Bijbel, maar aan de andere kant, God heeft mensen zo wel gemaakt. Waarom zou God dat doen? En hoe ver mag je dan gaan? Mag je wel zoenen, maar niet verder of wel aanraken en zo? Ik vind seks toch een moeilijk punt. Ik denk niet dat ik mezelf kan inhouden als ik verkering krijg met iemand waar ik verliefd op ben. Toch zou ik voorlopig niet willen trouwen. Daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Waarom loopt dat zo ongelijk? Hoe kan ik nou ooit normaal christelijk proberen te zijn terwijl ik mezelf zo voel en veel jongeren zich zo voelen? Je kweekt toch alleen maar enorme schuldgevoelens en als je jezelf inhoudt voel je je hartstikke gefrustreerd. Toen ik dacht dat God niet bestond was dit veel makkelijker. Maar toen had ik ook geen troost aan God.
Nou, je wil. Nee, het is gewoon zo. Stel je voor, je houdt van iemand heel erg.
Dit is Fieke. Ze kwam als tiener in aanraking met de katholieke kerk en werd op haar 18e non.
Je houdt van iemand heel erg. En je hebt geleerd dat die persoon echt perfect is en jij bent zondig. En wat jij wil is lijken op die perfecte persoon. Dus je wil eigenlijk keuzes maken waarvan je denkt, oh ja, nu lijk ik zo goed mogelijk op die persoon. Maar je komt er steeds meer achter dat jij menselijk bent. Dus je maakt menselijke fouten. Je wordt geld dat dat niet kan. Je wil praten wanneer dit mag. Je biecht dat je geld bent. Want dat moet dan. Hè? Elke week biechten nonnen en zusters en katholieken. Tenminste de conservatieven. Je biecht en dan moet je 36 rozenkransen bidden. En toch word je weer geil. Dus je praat er niet over. Dus jij denkt, dit is bij mij. En niemand mag dit ontdekken. Want als ze dat wel ontdekken, dan word ik naar buiten gestuurd. En dat is niet de bedoeling. Ik wil heilig worden. Je leest ook alleen maar boeken over heilige mensen. Dus je leeft in een wereld waarin jij denkt. En er worden ook heel veel leuke recreaties, lieve momenten. Maar te midden van die wereld is er wel, zeg maar, de wetenschap dat je heilig moet worden. En je weet in je hoofd dat jij dat nog niet bent. Maar ik weet niet van jou en van jou dat jij dat eigenlijk ook niet bent. Dat zie ik niet natuurlijk. En daar hebben we het niet over.
Jij hebt het over geilheid in zo'n klooster. Waar bestaat die dan uit? Want
nou ja, je weet toch wat geil zijn? Of wat bedoel je?
Nou ja, je hebt zo'n duidelijk pad, zeg maar, van de dag. Je bent de hele tijd bezig. Er is heel veel stilte. Mm-hmm. Je wordt omringd door vrouwen die bezig zijn met ook heilig willen worden. Op welke momenten ontstaat dat dan?
Nou ja, gewoon. Ik ben lesbisch, dus dat helpt wel. Maar ook vrouwen die hartstikke heteroseksueel zijn. Dus dit gebeurt in gevangenissen ook al eens, hè? Dan word je, ja, hoe kan ik dat zeggen? Ja, je hormonen.
Een soort
die doen mee aan God, zeg maar. En ook de stilte. En juist gewoon. Als iemand je dan wel, ik noem maar wat, met feestdagen een knuffel geeft of zoiets. Zo van, dan heb je zo'n moment en dan geeft iedereen gefeliciteerd of wat dan ook. Dat enige lichamelijke contact kan er meteen iets in je oproepen. Plus de fantasie. Gewoon fantasie. Gewoon, je ziet iemand lopen op straat. En je fantasie gaat met je aan de haal. Dat is gewoon een hormonaal proces.
Wil je het daar eigenlijk überhaupt over hebben dat je lesbisch was?
Nee, dat kon niet. Nee, ik heb het wel gedaan. En toen zei de zuster tegen wie ik het zei, toen was ik 18, 19, toen ik het voor de eerste keer zei van, ik denk dat ik verliefd op jou ben. Zij was gelijk 30 jaar ouder, dat je ook denkt, natuurlijk. En toen zei zij tegen mij, oh, maar dat is heel fijn, Fieke, want wij die geil kunnen worden, kunnen beter bidden, want wij voelen de passie beter. En dat was het einde van het gesprek. En daarna heeft ze ongelooflijk veel gebruik van me gemaakt.
Micha had binnen de Joodse gemeenschap in Amsterdam een bijzondere positie. Hij kwam uit een gewaardeerd orthodox gezin en was ook voorzanger in de synagoge. De Hebreeuwse liederen die hij zong kwamen lange tijd haast gedachteloos uit zijn mond. Totdat hij eens goed ging stilstaan bij wat hij eigenlijk zei.
Hij geeft brood aan alle schepselen. Want eeuwig is een lied. Nou, alle schepselen. Ik weet niet of je het nieuws hebt gezien de laatste tijd. Maar zo lekker gaat het niet. Er is best wel een deel van de wereld dat aan het verhongeren is op dit moment eigenlijk. Dus waar hebben we het over? Hoe kan ik dit serieus zeggen? En met al zijn goedheid heeft ons nooit iets ontbroken. Ontbreekt ons niet en zal ons nooit iets ontbreken. Ik denk van, nou, maar ja, heeft ons nooit iets ontbroken. Weet niet, ik heb een redelijk recente episode uit de geschiedenis waar het best eventjes niet zo heel lekker ging. Hoe kan je dit op zo'n vrouwelijk toontje zingen? Hoe kan je dit zeggen? Want dit is toch gewoon onzin? Hoe werkt dit? En naarmate ik meer ging nadenken over al die teksten die je zei, dat ik steeds meer, wat zeggen we nou eigenlijk?
Maar je vond het al onzin.
Ja, ik vond het al onzin. Maar het is heel makkelijk om. Als puber zing je mee met liedjes van je favoriete band. Je spreekt nog geen Engels. Je weet ook eigenlijk de tekst niet echt. Maar je zingt iets mee wat lijkt op het Engels. Je hebt geen idee wat ze eigenlijk zingen. En pas als je wat ouder bent, denk je, dat is best een rare tekst eigenlijk. Ik bedoel, de openingstekst van I'm on Fire van Bruce Springsteen. Fantastisch nummer. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I have a bad desire. I'm on fire. Ugh. Dat is echt gewoon een heel vieze tekst eigenlijk. Maar dat heb ik heel hard te zingen. Want ik was een Bruce Springsteen fan toen ik 13 was.
Micha's respectabele rol van voorzanger betekende dat mensen hem in de gaten hielden. Hij woonde dan wel in Amsterdam, maar het voelde alsof hij in een dorp woonde waar iedereen elkaar kent.
En dat begon ik langzaamaan heel erg beklemmend te vinden. Want ik dacht van heel veel dingen. Ik was al heel snel, had ik enorm het land aan dat enorme dogmatische denken. Het uitsluiten van anderen op basis van een religie. Het überhaupt iets vinden van een ander om religie. En dat godsbesef was er dus nooit zozeer. Maar toen kwam ik na mijn naschool, bij mijn studie, werd ik lid van een roeivereniging. Van een studentenroeivereniging. Dat was een ongelooflijk leuke club, ook Kenos. En dat was voor het eerst dat ik allemaal mensen ontmoette. Die hadden helemaal geen enkele mening over mij. Die vonden het allemaal prima. Wil je niet op zaterdag groeien? Nou, dan roei je toch niet op zaterdag. Prima. Wil je wel op zaterdag groeien? ook goed. Wil je niet je bier betalen op zaterdag, maar betaal je het als de zon onder is? Omdat dat van jouw god, jongen, helemaal prima. Dan doe je dat gewoon lekker.
Oké, even voor de duidelijkheid. De Shabbat, de rustdag, duurt van vrijdagavond tot zaterdagavond als er 3 sterren aan de hemel staan. Die rustdag is er omdat God ook uitrustte op de 7e dag nadat hij de aarde schiep. De veronderstelde God althans. Op Shabbat mag je niet koken, niet fietsen, geen televisie kijken, muziek luisteren en dus ook niet betalen. Dus als Micha op vrijdag naar de roeiclub ging, pakte hij 's middags de fiets en nam hij 's avonds de bus naar huis. Zaterdag ging hij weer zonder fiets terug naar de roeiclub om bier te drinken tot de zon onderging. Daarna kon hij weer op de fiets terug naar huis. Op de roeiclub vond iedereen dat dus
helemaal prima, dan doe je dat gewoon lekker. En dat was opeens een wereld die ik ontmoette waarin ik werd op niks veroordeeld, behalve gewoon op de dingen die ik moest doen. Dus als ik niet kwam opdagen voor training, dan hadden ze daar een mening over. En terecht, want dan zaten maar 7 plaats van 8 mensen in de boot. Maar de rest, doe je dingen, leef je leven zoals jij denkt dat het goed is.
En voelde jij op een bepaalde manier ook anders dan die mensen die je toen ontmoette?
Ja.
Hoe?
Omdat ik vond dat ik een heel... Ik had toen pas het idee, ik heb een heel deel gemist. Ik heb een heel deel niet kunnen ontdekken tijdens mijn jeugd.
En welk deel was dat dan?
Ja, het toch wat vrijere... Het wat vrijere leven waar je niet de hele tijd bezig was. Waar niet alles te maken had op een of andere manier met de religie.
Maar wat deden die mensen die jij ontmoette dus op die vereniging? Wat deden die anders dan jij?
Die hadden de volledige keus. Niet allemaal, want iedereen hangt aan draadjes in zijn leven. Elk mens. Elk mens heeft beperkingen van zijn ouders. De ene groeit op in een muziekfamilie waarvan iedereen 33 instrumenten speelt. En ouders echt heel pissig wordt als je niet 4,5 uur per dag op je viool hebt gespeeld. En de ander groeit op in de sportwereld. En de ander groeit op in een... Dus iedere familie, iedere opvoeding. Er bestaat geen opvoeding zonder indoctrinatie. Maar er was een hele wereld daar.
Maar beschrijf die wereld eens. Ik wil begrijpen wat het dan concreet was. Waaraan je merkte dat jij zo anders was. Of dat je iets fundamenteels gemist had. Waar bestond dat gemis dan uit? Wat deden zij anders?
Ik denk dat de dwang van vrijdagavond en zaterdag, het dingen niet mogen doen. Kijk, het dingen niet mogen eten, kosher eten, dat vind ik nog niet eens zo'n groot ding. En als ik dat is eigenlijk helemaal niet zo'n groot ding. Als je de regeltjes kent, en dat is prima. Ja, het is handig als je gewoon alle restaurants kan eten. Maar ik eet nu vrijwel vegetarisch. Als ik vegan zou eten, dan zou dat sowieso niet zo'n probleem
zijn. Nee, tuurlijk. Maar de meeste mensen die orthodox opgroeien, die eten ook niet in restaurants.
Nee, klopt. Maar dat is nog het minst van alles. Maar de hele tijd. Dan kan ik niet, want dan is het weer die feestdag. Oh, dan kan ik niet, want dan is het die feestdag. Nee, ik moet op vrijdagmiddag moet ik om 33 voor 2:30 thuis zijn. Want de zon die gaat dan bijna onder. En weet ik veel. Weet je, het geeft een enorm harnas eigenlijk waarin je. Tenminste, zo voelde ik het waarin ik in leefde.
Ik hoorde jou net zeggen, ik was dwars. En toen stelde ik me de vraag van, ja, zijn wij eigenlijk dwars? Of zijn we mensen die gewoon opkomen voor gelijke rechten en niet als een schaap alles accepteren en over ons heen laten komen, zeg maar? Want ik vind mezelf eigenlijk niet dwars.
Nee, wat vind jij jezelf wel?
Ik vind mezelf heel logisch.
Nou ja, weet je, als we dit gesprek nu even oppakken. Hè, ik ben moeder van 2 kinderen, van 20 en 18. En mijn kinderen doen ook en zijn wie ze zijn. En doen ook soms dingen die ik niet kan volgen.
Mm-hmm.
Maar daar zie ik niet iets in tegen mij. En ik als moeder kijk daarnaar met een soort verwondering en nieuwsgierigheid. Van wow, zit je zo in elkaar? Wow, is dit hoe jij de wereld ziet? Wow, is dit waar jij blij van wordt?
Waar bedoel jij met... Logisch niet gewoon... ook redelijk.
Ja, precies. En dwars klinkt zo negatief. Alsof je alsof je gewoon tegen alles wil zijn of tegen alles wil schoppen of zo. Nee, die intentie had ik helemaal niet. Ik wil juist conflict vermijden en vrede behouden, maar niet ten koste van mezelf. Ik ga niet mezelf wegcijferen als ik iets niet logisch vind.
Exact, exact. En je ouders, dus dat woord dwars is eigenlijk een geprojecteerde term van de ouders die jou lastig vinden.
Ja.
Terwijl jij alleen maar jezelf wil zijn. En ik denk dat een liefdevolle ouder, die wil toch dat zijn kind gelukkig is. Dat wil je toch?
Ja.
En je wil als kind toch niet moedwillig je ouders pijn doen? Dat zit er toch helemaal niet in?
En toch deed Daniella haar ouders pijn. Puur door haar onderzoekende natuur, haar verlangen om de wereld te ontdekken.
Op zoek naar, wat is die wereld? Wie ben ik? En hoe verhoud ik me tot die wereld? En ik heb niet anders gekund dan die zoektocht te doen. Maar ik heb daar in mijn omgeving heel veel negatieve reacties op gekregen. Dus altijd geleerd dat ik dat niet moest willen. Maar ik kon niet anders. Ik bedoel, Lale, hoe is dat voor jou? Dat gevoel van, dit kan niet, ik moet dit uiten. Of ik ga dit niet meer doen.
Ja, kijk, ik voelde me altijd al apart. Omdat vriendinnen en nichtjes en zo, die hadden ook wel, als ik dat dan tegen ze zei, van hè, ervaar jij geen moeite en zo. Ja, klopt wel, maar ja, dat is nou eenmaal onze cultuur. En wij zijn nou eenmaal geen Nederlanders. Zoiets zeiden ze dan. En dan hadden ze er niet per se heel veel moeite mee. En ze accepteerden gewoon hun soort van lot of zo. En die pasten zich eraan aan. En dat lukte mij niet.
Waarom lukte dat niet?
Omdat ik dan mezelf verlogen, vind ik. En een soort toneelstukje de hele tijd moet spelen. En nooit echt mezelf kan zijn. En ja, zo kom je ook wel een leven door, hoor. Ik bedoel, heel veel mensen doen dat. Alleen ik word daar doodongelukkig van. En blijkbaar anderen niet of zo. Ik denk dat het hem daarin zit.
Nou, dat, ja, dankjewel. Zo wilde ik het dus eigenlijk ook zeggen. Zo voelt dat. Jezelf ga je, het is of jezelf verloochenen en een toneelstukje spelen en een leven leiden wat voor jou bedacht is, maar wat niet aansluit bij wie je bent. Of gewoon niet gewoon, of toch gaan achter wat jij bent.
En ben je daar ook in beloond, in die keuze?
Deels. Ik denk dat ik beter af ben nu dan als ik dat leven had geleid, maar dat weet ik niet. Want misschien was ik dan uiteindelijk in mijn lot geschikt. Moeder van 12 kinderen, getrouwd met een lange baard. Misschien was ik wel heel blij. Dat kan ik niet. Ik kan het me niet voorstellen, maar wie weet.
In de volgende aflevering, The Coming Out.
Ik geloof er niks van. Ik wil dit niet meer. Ik stop hiermee.
Ik kan er niet over mijn hart krijgen om te zeggen, nee, ik ben niet islamitisch.
Ik kan me ook voorstellen dat je heel veel van je familie houdt.
Ja, maar niet zoveel.
Van God Los is gemaakt door Lale Gül en mij, Ronit Balazs, in samenwerking met VBK Audiolab, Cosmos Uitgevers en Audiohuis. Redactie was in handen van Maaike Baan, Hedy de Vree en Melanie Zwartjes. Regie en montage door Maaike Baan. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders. Studiocoördinatie Suzanne Terol. En sounddesign door Gijs Vriezen. De visuele vormgeving is van de hand van Margriet Ozinga. Dank ook aan Miranda Bruinzeel, Alice van Aarle en Rachel van de Pol. Wil je meer weten over Van God Los of wil je ons een bericht sturen? Ga dan naar vangodlosdepodcast.nl. En als je het een mooie aflevering vond, laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden. Dank je wel voor het luisteren.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.